6. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade en vrede wordt de gemeente rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, vanavond willen we met elkaar luisteren wat de catechismus zegt, wat het betekent om de naam van God niet ijdel te gebruiken. Vandaar dat we ook gaan zingen over die naam in Psalm 113... Het eerste en het tweede vers. Gij zere knechten, loof de Heer, looft zijn naam, verblijdt zijn eer, de naam des Heren zij geprezen. Psalm 113 en daarvan de versen 1 en 2. Ook deze avond beleiden we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en ook alle plaatsen ons algemeen onbetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna op Psalm 113 het eerste vers. Gij is heren knechten, loof de Heer, loof zijn naam, verbreid zijn eer. De naam des Heren zij geprezen, dat is 111. Moet ik zeggen, 111. Loof halleluja, loof de Heer mijn ganse hart. Verhef zijn Heer, ik zal zijn naam en grootheid prijzen. En wat de werden volgt in het eerste vers van Psalm 111, dat we willen zingen als amen op onze geloofsbelijdenis. We beleiden ons geloof en ieder van u en jou spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van mijn lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vraag de Heer onze zegen over de opening van het woord en de verlichting met zijn geest. Laat ons bidden. Uw naam zij geloofd en geprezen. Uw naam zij lof gegeven. Heer, dat mogen we deze avond zingen en belijden. Dat mogen we uitzingen over deze wereld. Dat mogen we zingen als gemeente naar uw naam genoemd. Dat we samengekomen zijn rondom uw woord. De naam des Heren zij geprezen. En Heer, uw naam dat bent u zelf. Dat is uw heerlijkheid. Uw trouw, uw waarheid. Uw naam is Yahweh, de God van het verbond. God die trouw houdt tot in 1000 geslachten. En die doorgaat over deze wereld, die niet loslaat het werk van zijn handen. En daarom mogen we ons over verwonderen, dat u ook deze avond de deuren van uw huis hebt doen opengaan, opdat die naam weer aan ons zou bekendgemaakt worden, door de prediking van het woord. Want Heer, als wij voor ons, voor u neerbuigen, dan moet u belijden dat ook wij schuldig staan aan de lastering van uw naam. U kent de zonde in de gemeente, in ons leven, als het gaat over het derde gebod. Wilt u ze verzoenen en schenk ons vergeving, laat ons horen dat uw naam is de barmhartige, de God die gaarne vergeeft. En nu bidden wij u, wilt u ons leren om u kinderlijk te vrezen, dat dat diep ontzag er mag zijn, dat uw naam met vrees, met eerbied gebruiken mogen, en uw naam in al onze woorden en werken geprezen worden. Heer, we komen u danken voor alles wat u hebt geschonken. Daar zijn zoveel zegeningen in ons leven waar we u voor mogen danken. Maar u kent ook onze zorgen en u kent de strijd. En met al die gedachten komen wij tot u en we bidden u, wil ons samen dan bedienen vanuit uw volheid en ons leven. Schenken genade voor genade. Dan zullen we samen verblijd zijn dat u in uw huis mogen komen. Laat ook in deze leerdienst mogen klinken waar u met uw belofte van het evangelie in die ene naam van de Heer Jezus Christus naar ons toekomt. Laat die belofte ons hart hebben. Leer ons het daarmee te wagen, opdat we deze avond voor eigen hart en leven de rijkdom van genade mogen ervaren in Christus. Breng dat evangelie door uw Heilige Geest in ons hart. En dan zet u ons te kijk met al onze zonden, maar dan geeft u ons ook in Christus alles. Heer, zegen door de prediking van het woord. Leid ons in deze dienst in de waarheid. En gedenk ons wat we nodig hebben in spreken en in luisteren. Wek in ons hart de liefde voor uw naam. En leer ons dat door uw woord en geest. En wilt u met ons zijn? Met allen die met ons verbonden zijn thuis, wil ook daar zegen bereiden en wil ons alle brengen tot de vreze van uw naam. Heere God, hoor ons om Christus wil uit genade. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar de Bijbel lezen en dat doen we zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. We lezen in het Oude Testament Leviticus 24 en daarvan de versen 10 tot en met 16 en vervolgens in het Lijdensevangelie in Matteüs 26 de versen 57 tot en met 68. Lucas, Leviticus 24 en Matteüs 26. We lezen allereerst het woord van onze God in Leviticus 24 vanaf vers 10. En daar luidt Gods woord. En er ging de zoon van een Israëlische vrouw uit, die in het midden van de kinderen Israëls de zoon van een Egyptische man was. En de zoon van deze Israëlische en een Israëlische man twist in het leger. Toen laste de zonen van de Israëlische vrouw uitdrukkelijk de naam en vloekte. Daarom brachten ze hem tot Mozes. De naam nu van zijn moeder was Selomiet, de dochter van Dipri van de stam Dan. En ze leidden hem in de gevangenis, omdat hem naar de mond des Heeren verklaring geschieden zou. En de Heer sprak tot Mozes, zeggende, breng de vloek eruit tot buiten het leger. En alle die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen. Daarna zal hem de hele vergadering stenigen. En tot de kinderen Israël zult u spreken, zeggende: en ieder als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen. En wie de naam des Heeren gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden. De ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen. Alzo zal de vreemdeling zijn, gelijk de inboorling. Als hij de naam zal gelasterd hebben, zal hij gedood worden. Hier eindigt de lezing uit het Oude Testament. Vervolgens Matteüs 26, de versen 57 tot en met 68. En dan wordt daar verteld dat Jezus voor de hoge priester Caiaphas staat. En daar luidt het woord van onze God in Matteüs 26 vanaf vers 57. Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem tot Caiaphas, de hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal van de hoge priester. En binnengegaan zijnde zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de hele grote stad raadzochten vals getuigenis tegen Jezus, opdat ze hem doden mochten, en vonden niet. En hoewel er valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester opstaande zei tot hem: antwoord gij niets? Wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordde en zeide tot hem: ik bezweer u bij de levende God dat u ontzegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Jezus zei tot hem: gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult u de Zoon des mensen zien, zitten aan de rechterhand van de kracht Gods en komen op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende: hij heeft God gelasterd, wat hebben we nog getuigen van nodig? Ziet, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u lieden? En ze antwoordden, zeiden: hij is des doods schuldig. Toen spogen ze in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinderbakslagen, zeggende: profeteer ons, Christus. Wie is het die u geslagen heeft? Tot zover de lezing van het woord van onze God. Zalig zij die het woord van God horen en het ook in hun hart bewaren. Ik heb deze afkondiging voor u. De diensten voor zondag 6 april, zo de Heere wil en we leven, 10 uur dominee Goudriaan uit Ede en 's avonds om 6:30 dominee Liefdink. En dan zal er een belijdenisdienst zijn die in de grote kerk plaatsvindt. U krijgt gelegenheid de gaven van uw liefde uit te reiken. De eerste rondgang is voor de Gereformeerde Zendingsbond en de tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. Ik hoop dat u verantwoord voor Gods aangezicht weet te geven, omdat het woord zijn loop hebben hier in uw gemeente, maar over heel deze aarde. De Heer zegen u en uw gaven, en wij gaan met elkaar zingen Psalm 74, vers 10. Hoe lang, o God, zal in dit zwaar verdriet de vijand ons zijn vrede trotsheid tonen, zal hij uw naam in eeuwigheid dan honen. Vers 17, herdenk mijn God, herdenk de wonderdaan, een dwaas geslacht heeft uw naam gelasterd. En vers 20, dat elk verdrukt uw bijstand eens eerlang, omdat uw naam verheffen in gezang. Wat er verder staat in de versen 10, 17 en 20 in Psalm 74. Gemeente, aan de beurt van behandeling is deze avond zondag 36. En die gaan we dan eerst met elkaar lezen voordat we naar de verkondiging gaan luisteren. Zondag 36 van de Heidelbergse Catechismus, daar luidt de vraag: wat wil het derde gebod? Het antwoord is dat we niet alleen met vloeken of met een valse eed, maar ook door onnodig zweren de naam van God niet lasteren of misbruiken. En evenmin door stilzwijgend toe te zien aan dergelijke verschrikkelijke zonden deel krijgen. Kortom, dat we de heilige naam van God niet anders dan met ontzag en eerbied gebruiken, omdat u ons door ons op de juiste wijze wordt beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen. En dan vraag 100. Is het dan zo'n grote zonde Gods naam door zweren en vloeken te lasteren, dat God ook toornig is op hen die niet zoveel als er mogelijk is het vloeken en zweren helpen weren en verbieden? En dan luidt het antwoord: zeker. Want geen zonde is groter en vertoornt God meer dan het lasteren van zijn naam. Daarom heeft hij ook bevolen dat met de dood te straffen. Tot zover de lezing van onze catechismus. En ik heb boven de prediking gezet: roep zijn naam aan en uit. Roep zijn naam aan en uit. Allen, gemeente, zoals we hier vanavond bijeen zijn in de kerk, of alle die met ons verbonden zijn door de techniek, allemaal hebben wij een naam. Een mooie of een lelijke, een lange of een korte. En of we ermee tevreden zijn of niet, die naam is ons meegegeven bij onze geboorte. En we zitten daar een leven lang aan vast. Jongens en meiden, ik weet niet of jullie er wel eens bij hebben stilgestaan, maar iedereen die jouw naam kent, die heeft een bepaalde macht over je. Als iemand je roept, dan luister je en dan kom je. En ook in de gemeentelijke administratie is onze naam bekend. Vandaar kunnen ze een zekere macht uitoefenen. Ze weten ons op te roepen voor de verkiezingen. Ze weten ons te vinden om de gemeentelijke belastingen te innen en voor allerlei verplichtingen. Op school kent de leraar de namen van zijn leerlingen. En dat geeft hem een zekere macht. Stel jou eens voor, jongens en meiden, dat je leraar stond voor je klas en niet één naam van jullie kende. Nou, dan kon hij knippen met zijn vingers wat hij wilde, maar het kind dat hij juist moest hebben, dat kijkt snel een andere kant op. Merkt u hoe belangrijk het is dat een naam is? Iemand die nameloos is, daar kun je geen vat op krijgen. Voelt u hoe belangrijk het is dat God een naam heeft? Heeft u zich daar wel eens over verwonderd? Abraham, de vader van alle gelovigen, kent God alleen nog maar als God de Almachtige. En als Jacob in Peniel is, vraagt hij naar de naam van de vreemdeling die met hem gestreden heeft. Helaas, hij krijgt geen antwoord. Mozes is de eerste in de Bijbel die van God zijn eigen naam te horen krijgt. Dat is de naam Yahweh. Ik zal zijn die ik zijn zal. Een vreemde naam. Een naam die enerzijds niet zegt, maar die tegelijkertijd toch onthult wie hij is. Hij wil zeggen dat God er altijd is. Hij is de getrouwe, de God van het verbond, de God van en voor zijn volk. Jongens en meiden, nu dragen jullie allemaal een naam die gekregen hebt van je ouders. En die naam, die betekent eigenlijk niet zoveel voor ons. Maar in de Bijbel wordt daar anders over gedacht. Een Joodse vader probeert die naam die hij zijn kind gaf iets uit te drukken van het karakter van het kind. Of van het werk dat dat kind zou gaan verrichten. Dus in die naam werd iets bekendgemaakt, onthuld. Dus we merken, gemeente, de naam van God moet een betekenis hebben. Zoals de Heer heet, zo is Hij. Hij openbaart zich in die naam. En het blijft niet bij die ene naam. Steeds meer namen heeft God zichzelf gegeven. De heerser, de gebieder, de machthebber, de koning. In die namen heeft hij iets van de grootheid van zijn wezen aan ons bekendgemaakt. Ja, ik zeg iets. Want wie wat God is, dat is in menselijke woorden niet uit te zeggen. Er is niemand die ten volle kan uitdrukken wie de Heere is. En toch kunnen we genoeg van hem weten om zalig te worden. Want hij heeft zijn naam bekendgemaakt. Heeft zelfs zijn naam uitgeroepen voor de oren van Mozes. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. En kijk, voor die grote naam eist de Heere nu eerbied. Daarom heeft hij het derde gebod gegeven. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Wat is dat nou, ijdel gebruiken? Nou, het Hebreeuws betekent ijdel lichtzinnig, lichtvaardig, alsof het niets is. En dat woordje gebruiken heeft de strekking van opheffen, optillen. U zult de naam van de Heer uw God niet oppervlakkig opheffen. Nee, de Heer verbiedt in dit gebod niet, gemeente, om zijn naam op te heffen, zoals we dat bij de Joden kennen. He, die doen dat. Ze spreken de naam Yahweh niet uit als ze die heilige boekrollen tegenkomen. En dat is toch onjuist. God zelf heeft aan Mozes en aan Aaron met nadruk gezegd: zo moet u mijn naam op de Israëlieten leggen en hen zegenen. De Heer zegen u en behoed u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer geeft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Nee, gemeente, laat die naam van de Heere nou niet liggen, maar hef hem op. Want er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. En God zegt: gebruik die naam met eerbied en ontzag. En dat doen wij in zekere zin ook. En als iemand u en jou en mij aantast in onze goede naam, nou, dan staan we op onze achterste benen. Wat denkt hij of zij wel door zomaar mijn naam te bekladden? Daar zijn we terecht verontwaardigd over. En dat betreft dan onze naam. Die zal vergaan. Maar Gods naam bestaat van eeuwigheid tot eeuwigheid. Gods naam Dat is God zelf. En hij vraagt van ons om die naam zo heilig, groot en goed, niet zomaar lichtvaardig te gebruiken. En op welke manier kunnen we die naam dan onteren? Nou, de catechismus noemt in antwoord 99 een paar manieren. Vloeken, een valse eed afleggen, onnodig zweren. En die laatste twee die laat ik vanavond rusten, want in de volgende zondag komt de Heidelberger daarop terug. Het gaat hier dus vanavond eigenlijk alleen over het vloeken. De catechismus zegt dat wij niet met vloeken Gods naam lasteren of misbruiken. Vloeken, een wijdverbreide zonde ook in ons Nederland. In het buitenland zegt men dat wij daardoor berucht zijn. Klagen en vloeken als een Hollander. Gods naam wordt ook onder ons volk ijdel gebruikt. En op vele plaatsen wordt gevloekt in het openbaar. Op het werk, in de bouw, in de pers, in de media. Openlijk bidden duizenden dagelijks om hun veroordeling. Waar komt dat verschijnsel vandaan? Nou, ik denk, gemeente, dat in vloek openbaar komt dat wij van hoger kom af zijn. Uw hond zal niet vloeken, maar een mens wel. Wij mensen zijn geschapen naar het beeld van God. Maar ook uit die hand van God zijn we gevallen, helaas. De vloeker die misbruikt het ingeschapen besef dat er een God is. Zonder na te denken misbruikt hij de naam van de Allerhoogste. Vloeken, dat is God aanraken in het teerste van zijn wezen. Wij waarschuwen als ouders onze kinderen nog tegen vloeken. Of komt die zonde onder ons reformatorische christenen niet voor? Helaas schijnt dat echter dat deze zonde onder kerkmensen meer voorkomt dan we zouden verwachten. En dan niet alleen die grote, grove vloeken, maar ook bastaardvloeken, krachttermen. We kunnen allemaal toch weten dat vloeken een grote zonde is. Dat hoeft toch tot trouwe kerkgangers niet gezegd te worden. En we kunnen de grove vloeken nalaten. Maar dan wil dat niet zeggen dat we niet schuldig staan aan het derde gebod. De Heer zegt hier niet: u zult mijn naam niet misbruiken. Het gaat allereerst niet om wat wij vloeken noemen. Het gaat ook niet om wat een man als Maarten van Tart allemaal schrijft. Er staat in de wet: u zult mijn naam niet ijdel gebruiken. En nu weet u dat ijdel wil zeggen zomaar. Doelloos. Zonder inhoud of betekenis. En hoe is daarmee gesteld, gemeente? Hoe zit u nou vanavond in de kerk? En hoe sta ik hier op de kansel om het woord van God te verkondigen? Is daar die huiver in ons hart voor de Heere? Neemt u Gods naam met schroom op de lippen? Ja, je kunt ook vloeken onder het bidden, als je gedachteloos woorden en zinnen aan elkaar rijgt, terwijl je hart er niet op betrokken is. Of als we, en dat geldt ook ons als ambtsdragers, die geroepen worden om in het gebed voor te gaan, als we in ons openbare gebed Gods naam gebruiken als stopwoord. Ook dat is een ijdel gebruik van Gods naam. En als je aan tafel een gedeelte uit de Bijbel leest, liever gezegd afraffelt, omdat u zo'n haast hebt en u bent er met uw gedachten niet bij, dan is dat een ijdel gebruik van Gods naam. Nog dieper, als je dan elke zondag het woord van God hoort, de oproep bekeert u en gelooft het evangelie, en u legt dat zomaar naast u neer, week in, week uit, jaar in, jaar uit, dan is dat een lastering van Gods naam. Nou, zegt u, dan kan ik maar beter niet naar de kerk gaan. Nou, denkt u dat u dan de naam van God niet lastert? U kunt ook iemand beledigen door hem of haar dood te zwijgen. Of op een manier uitschelden voor alles wat lelijk is. En dat is uitermate beledigend. Maar je kan iemand nog zwaarder beledigen. Je kunt een kamer vol mensen binnenstappen. En u geeft iedereen een hand. Maar die ene slaat u opzettelijk over. Je doet alsof hij niet bestaat. Nou, zo doen sommige mensen alsof God niet bestaat. Ze zwijgen hem dood. Ze rekenen niet met hem. Er zijn mensen die huldigen de stelling, spreken is zilver en zwijgen is goud. En als de naam van God gelasterd wordt, doen ze alsof ze niets horen. Maar daar komt de catechismus tegenop. We lezen in antwoord 99, als je zwijgt en toeziet, ben je mede schuldig aan zulke schandelijke zonden. En in antwoord 100 wordt het nog eens herhaald en onderstreept, God vertoont zich ook over hen die vloeken en lasteren, niet weren en verbieden. Merk u het op? Vloeken is zonde. Horen vloeken en niet zeggen is ook zonde. De zonde van de nalatigheid. Maar gemeente, het waarschuwen, dat moet wel in de liefde, uit eerbied voor de Heere en uit bewogenheid met de naaste gebeuren. Stilzwijgen en toezien. Kan ook op een andere manier. Mag u eens vragen, waarom bidt u nou niet hardop aan tafel? Ja, maar dat durf, dat kan ik niet. Waarom komt u niet uit voor uw gezin, in uw gezin voor Gods naam? Op uw werk en jij op school? Ja, maar wat zullen de mensen wel niet zeggen? Nou, gemeente, wat moet de Heere dan wel niet zeggen? Het gaat hier om de kwestie van de naam van God doodzwijgen. En gemeente, we kiezen. We vloeken als we kiezen voor de neutrale overheid, de neutrale school, de neutrale krant, de neutrale omroep. Dan zwijgen we op al die terreinen de naam van God dood. Dat is niet minder dan het misbruik van Gods naam. In ons zogenaamde christelijke Westen kun je zeggen en schrijven wat je wilt. En de grootste godslastering bedrijven. Maar de overheid laat je ongemoeid. Dat behoort tot de vrije meningsuiting. En we klagen daarover en terecht. Maar bedenk wel, gemeente, dat we een overheid hebben die we zelf hebben gekozen. Raakt het ons? Bidt u nog wel voor hen die over ons zijn gesteld en onze wettige overheid vormen, die de naam van God uit het openbare leven terugdringen? Stilzwijgen en toezien. Dat raakt helaas ook de kerk. De theologen spreken over een nieuw lezen van de Bijbel. Een nieuwe hermeneutiek. We zien dat spanningen op de synode van de christelijk gereformeerde kerken ook deze week. Het woord van God heeft geen gezag meer. Je moet dat woord van God aanpassen aan de tijd waarin we leven. De kerkorde zegt, de kerk weet al wat haar belijden weerspreekt. Maar ja, tucht oefenen, dat kan toch vandaag aan de dag niet meer. En we ruilen de prediking van Christus en die gekruisigd in voor een humanistpraatje over medemenselijkheid. En gelukkig zegt u ja, dat geldt niet voor ons hier in Haastrecht. Je hebt in de gemeente nog de zuivere prediking van het woord. Hier worden geen leugens van de kansel af verkondigd. Dacht u nou dat wij niet schuldig staan aan het derde gebod? Zijn we als ambtsdragers niet vaak op een geesteloze wijze bezig met geestelijke dingen? Twisten en polariseren we in onze tijd, in onze gemeenten er niet op los, over allerlei bijzaken. Terwijl we aan de wezenlijke zaak van het evangelie voorbij gaan. Ja, we wassen elkaar wel de oren, maar niet de voeten. Ja, dat de wereld spot en vloekt is erg. Maar je hebt niets anders te verwachten. Maar van mensen die onder het woord verkeren, over wie het naam van God is uitgeroepen in de doop, dan zou je toch wat anders van mogen verwachten. De Heer heeft immers gezegd, u zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Uw God, geen vreemde. Weegt het eigenlijk wel zwaar, als een gezin, in onze gemeente, in onze maatschappij, Gods eer niet aan zijn, Gods naam niet aan zijn eer komt. De Heer heeft zich aan ons geopenbaard. De Heer zegt tegen Israël, uit alle geslachten van de aarde heb ik u alleen gekend. Daarom zal ik uw ongerechtigheid al voor u bezoeken. Daarom ook die dreiging. De Heer zal niet voor ons schuldig houden. Wie zijn naam ijdel gebruikt, ja de Heere. En wellicht zeggen mensen dat het niet zo erg is. Ieder mens zegt toch wel eens wat. Maar de Heere zal niet onschuldig houden. Onder Israël tot het lasteren, op het lasteren van de naam de doodstraf. We lazen dat vanavond in Leviticus 24... Daar is sprake van een vechtpartij. En de vloeker die lastert plotseling de naam van de Heere. Blijkbaar om de kracht van zijn tegenstander te breken. Hij zei die vechtpartij, jouw God, de Heere die kan niets. Hij is in staat om jou uit mijn handen te verlossen. Werkt u? Het was maar niet een vloek in drift geuit. Nee, het was een bewuste aantasting van de Heere, van de naam, het wezen van God. En de Heere had boven zijn wet geschreven, ik ben de Heere uw God, die uit het Egypte, uit de dienst, uit het slavenhuis hebt uitgeleid, verlost. En daar wist de vloeker toch van. Het was dus een gruwelijke godslastering. Tegen beter weten in. En dan zegt de Heer in dat gedeelte, die man zal sterven. Heel de gemeenschap zal hem stenigen. En dan zegt de Bijbel, die man was nog maar de zoon van een Joodse vrouw en een Egyptische vader. Niet eens een volbloed Jood. God neemt de lastering van zijn naam zwaar op. De catechismus zegt dan ook in antwoord 100 dat er geen grotere zonde is die God meer vertoort dan de lastering van zijn naam. waarom hij ook bevolen heeft die met de dood te straffen. Ja, maar zegt u, ik vloek nooit. Nou, dat deed Paulus ook niet. Hij had geleefd vol ijver voor de naam van de Heere. Hij zou het gedempte bod niet graag met voeten treden. En wat horen we zeggen na zijn bekering? Ik, die vroeger een godslasteraar was. Kunt u hem nazeggen? Of is het alleen maar dode rechtzinnigheid? Als we zo gemakkelijk belijden dat ook wij schuldig staan aan alle geboden. Wat eigenlijk de Heer door zijn woord en geest in je leven werkt, daar beleidt u, Heere, ik ben het oordeel waard. Dat hoort een wonder, dat de Heer een doodvonnis niet voltrekt, dat hij nog gratie aanbiedt aan godslasteraars. Dan hebt u vandaag uw dag, als u het evangelie hoort. Christus is op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Zie hem staan, gemeente, voor de hoge raad. De beschuldiging luidt, hij is doodschuldig, want hij heeft zich Gods zoon genoemd, godslastering. Er zijn geen getuigen meer nodig. Hij is des doods schuldig, roepen de Joden in koor. Als Caiaphas daar, als Jezus voor Caiaphas staat, ondervindt hij het. Dat God de lastering van zijn naam hoog opneemt. Niet omdat hij zelf een godslasteraar was, maar omdat hij tot zonde gemaakt is. Hij stond daar. In plaats van die vloekers en godslasteraars. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Gemeente, mag ik hem vanavond in de prediking hoog houden. Hem aanwijzen en aanprijzen. Gemeente, zou u dan voor hem niet door de knieën gaan? Zie Christus, die door een vloek gemaakt is. Zie het Lam van God dat de zonden der wereld wegdraagt. Voor u die met Paulus moet belijden, ik ben een godslasteraar. Voor wie anders? U denkt toch niet dat Christus zijn bloed heeft vergoten voor mensen die zelf nog kunnen betalen? Ik verkondig alle godslasteraars onder ons. Jezus Christus. En dien gekruisigd, heeft geen zonde gekend nog gedaan, en in zijn mond is geen bedrog gevonden. En in die naam, in Christus kunt je alleen de straf ontgaan, en weer tot genade komen. Nou gemeente, zou je voor dat evangelie niet vallen? En weet u, wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. En dan leert hij u, jou en mij zijn grote naam te loven en te prijzen. Want het derde gebod heeft tenslotte ook een positieve kant. De Heer verbiedt niet alleen het vloeken, maar hij gebiedt vooral de eerbied voor zijn naam. We lezen in antwoord 99 en in het kort, dat we de heilige naam van God niet anders dan met vrezen en eerbied gebruiken, omdat hij ons door ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen wordt. Met vrezen en eerbied, dat wil zeggen met ontzag en respect voor hem die boven ons staat. Is hij niet de verheven majesteit? De koning van de koningen. En is er niet door onze zonde de grote afstand tussen God en het schepsel? Waar de vrezen het ontzag is, daar komt tegelijkertijd de eerbied. Het laatste is er door het eerste. Als jullie jongelui ontzag hebben voor je ouders, dan spreek je respectvol hen aan. Nou, waarin moet de eerbied voor Gods naam uitkomen? Door die naam recht te belijden, aan te roepen, te prijzen. Nu ziet hier als het ware de belijdenisgeschriften opkomen uit de worsteling van onze vaderen om de naam van de Heere. De belijdenis is niet om iets te hebben naast of meer dan die naam, maar om die enige naam te verdedigen, uit te roepen als de ware naam. Onze vaderen hebben de opmars tegen de wereld ingezet, met een lied in hun hart en in hun mond. Wij geloven met het hart en wij belijden met de mond. Ja, in het paradijs, daar waren we belijders van de naam van God. We kenden God. Maar die godskennis zijn we kwijt. Leer u dat. Ja, dan ga je vrezen en beven. Je gaat wonder boven wonder die naam van de Heere aanroepen. Och Heere, och weer mijn ziel door u gered. Aanroepen. Dat is tegelijk het tweede punt. Gods naam aanroepen. En dat is een uitdrukking die u vaak tegenkomt in het Oude Testament. Van elke aartsvader Abraham, Isaac en Jacob lezen we: ze bouwden een altaar en riepen de naam van de Heere aan. Dus als een uitdrukking die het wezen van de ware godsdienst weergeeft. Men riep de naam des Heeren aan. Dat was genade, omdat de Heer als eerste zijn naam aan zijn volk bekend maakte. En heeft hij dat ook niet onder u gedaan? God staat nu op u, op jou, mijn antwoord te wachten. Alsjeblieft, gemeente, hoort dat toch niet wat gelaten aan? Je zet het toch niet steeds van je af? Je kunt God geen groter genoegen doen dan om zijn naam aan te roepen. Nou, roept u dan maar luid, of roept u maar zacht. Roep de namen van de Heere aan. Heere, u heeft het toch zelf beloofd. Wie mij aanroept in de nood, die vindt mijn gunst oneindig groot. Gemeente, roept zo Gods naam aan en weet. Hij zal zijn, het zal zijn dat ieder die de naam des Heeren aanroept, zalig zal worden. Zo klonk het ook op de Pinksterdag. En dat de slotte God prijs in al onze werken, moet zijn naam geprezen worden. Is dat ons nou nog een zorg, gemeente? Hoe staat u op uw werk? Hoe gedraag jij je op je school, in je studie? Hoe gaat u de dood in? En een krachtige getuigenis van de naam van God? Of is het allemaal zo? Zo werelds, zo horizontalistisch. Wat getuigt u van de Heere? Wat brengt u, wat breng ik over aan onze kleinkinderen? Moet je dan heel de dag bidden en over de Heere spreken? Nee, dat vraagt de Heer niet van ons. Wel, dat we een biddend leven leiden. Dat je handelt en spreekt tot zijn eer. Het zij dat u eet. Het zij dat u drinkt. Het zij u iets anders doet. Doet het alles tot eer van God. En dan zegt u: nou, dan is het bij mij er zo ver vandaan. Ik kom er alles aan tekort. Mag u dan vragen, weet de Heere daar ook van, dat u daar verdriet over heeft? Hebt u wel eens gezegd, heren, ik heb een tong en mond van u gekregen om uw lof te verkondigen, om te spreken tot uw eer. Maar dat kan ik niet. Dat is nou een teken van leven, gemeente. De dode rechtzinnigheid, die zegt, ik ben maar een gewoon mens. Ik kan niets vertellen en zeggen. Ja, ik doe mijn plicht wel. Ik ga naar de kerk, ik bid en dank voor mijn eten, maar goed van de Heere spreken, ik durf het voor geen geld van de wereld. En gelooft u dat de Heere daarmee tevreden is? Die naam wordt u verkondigd. En u die gelooft zal vergeving van zonden ontvangen door die naam. Gemeente, zie toe dat hij die spreekt, dat u hem niet verwerpt. En is die naam u door genade lief geworden. Gebruik dan die naam met vrees en eerbied. Verzwijg die naam voor de mensen niet. Leid zo nodig smaadheid ter wille van die naam. En zie op hem die altijd de eer van zijn vader op het oog heeft gehad. Die ons heeft zo leren bidden, uw naam worde geheiligd. En heeft die naam verkondigd aan mensen. Heeft de belijdenis van die naam bezegeld met zijn bloed op Golgotha. En door het geloof met hem verbonden, leren we hier door genade. Het nieuwe lied. Het lied van Mozes en het Lam. Dat straks gezongen wordt voor de troon. Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer Almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning van de Heiligen. Wie zou u niet vrezen en uw naam niet verheerlijken? Immers, u alleen bent heilig. En daarom, gemeente, laat ons allen zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed, omdat op die naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. Roep zijn naam aan, roep zijn naam uit. Amen. We gaan met elkaar zingen Psalm 33 en daarvan het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, die naam zo heilig, groot en goed. Wat er verder volgt, staat in het 11e vers van Psalm 33. danken we de Heer en bidden we ook voor en met elkaar. Laat ons danken en bidden. Heer, we danken u voor uw woord. Dat betrouwbaar, dat vast is. Dat schijnt als een licht in de duisternis van leugen en onwaarachtigheid. Laat het woord de grondslag van ons leven zijn. Maak daarin onze gang en treden vast. Heb dank voor de dienst van deze avond en voor de diensten van deze dag. Geef dat uw woord ons mag vergezellen, de zondagavond uit de week in. En geven we daarin en daarna voor uw aangezicht wandelen in oprechtheid. Heer, wilt u zijn met de gemeente hier. We dragen elkaar aan u op, zoals we hier elkaar vanavond mochten ontmoeten. Wilt u zijn met allen die het moeilijk hebben? U kent de noden, de zorgen, ook bij onze jongeren. Wilt u bij hen zijn? Laat de naam van Jezus Christus en zijn betrouwbare evangelie hun hoop en hun houvast zijn, te midden van deze wereld. Heer, wees de ouderen nabij, die zorg hebben om hun kinderen. Zorg om hun gezondheid, over hun positie en werk. Wilt u zijn met heel de gemeente? Wilt u, Heer Jezus Christus, zo uw woord zijn loop laten hebben over deze aarde ver weg en dichtbij? We bidden u bijzonder voor het werk van de zending waar we onze gaven ook deze dag voor hebben mogen geven. Sterk door uw geest alle zendingsarbeiders, ver weg en dichtbij. En laat ze de vreugde mogen kennen in uw dienst te staan, die naam uit te spreken, die naam te verheffen. Omdat daar alleen zaligheid is, voor Joden en voor heidenen. Heer, wilt u de geest van de antichrist en het ongeloof, wilt u dat afstraffen? Wilt u daarin zijn dat dat werk door mag gaan? De afbraak, ook onder ons volk in ons land. Heer, wij bidden u of u wilt zijn voor met onze koning en koningin, met hun gezin. We bidden voor allen die tot verantwoordelijkheid geroepen hebben, die in het ambt gesteld zijn. Provinciaal, gemeentelijk, landelijk. Laat het getuigenis van de naam van Christus gehoord worden en geloofd. Heere, behoed ons voor rampen. We worden er telkens mee geconfronteerd als we denken ook aan de aardbeving in Zuidoost-Azië. O God, wilt u daarin de nood lenigen, vertroost, ondersteunen bij al het verdriet. En geef dat we hier in het Westen het leren verstaan. De voetstappen van u, die komt op de wolken van de hemel. En laat hij voor ons dan geen rechter zijn, maar in Christus onze redder. Heere, vergeef onze zonde en zie ons aan in die getrouwe getuige, uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Laat deze lijdensweken ons tot zegen zijn. Zegen hen die zich voorbereiden op de belijdenis van uw naam in het midden van de gemeente. Geef hen daarin kracht, moed en de leiding van uw geest. Begeef en verlaat hen niet. en draag hem door uw genade. Heer, uw genade verzoening over het zondige. In deze dienst in spreken en luisteren. Wil het goede met uw zegen bekronen. En hoor ons om Christus wil uit genade. Amen. We zingen tenslotte met elkaar Psalm 72, het negende vers. De stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien en zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. De versen 9 en 11 van Psalm 72. Bewaar het woord en draag met u en vooral de uwe waar ze ook zijn en die om u heen staan. Draag met hen de zegen van onze God. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verhef zijn aangezicht over u en geef u en jullie vrede. Amen. God zegen.